Goedemorgen, broeders en zusters. Toch wel opmerkelijk deze ochtend om de kleine kinderen zo te zien dansen en zo vrijmoedig te zijn, weet je zo. En samen familie zijn, dat is toch wel iets dat aanspreekt. En zo samen familie zijn, dan hoort je ook wel eens zeggen, Jan, uw masker, weet je zo. Samen familie zijn, samen horen tot het volk van onze Heer. Het is een voorrecht om met broeders en zusters samen te komen en over het woord te kunnen nadenken met elkaar. En als het evangelie verteld wordt, dan horen we van de Heer Jezus. Oei, ik zie hier. Zit dat goed, ja? Okay. Dus als we samenkomen om over het evangelie te horen, dan horen we van de Heer Jezus. Zo zou het toch moeten zijn, toch? De horen van de Heer Jezus en van zijn verlossingswerk en wat hij allemaal heeft overgehad om ervoor te zorgen dat wij tot zijn volk kunnen behoren. En dan worden we opgeroepen. Als we die boodschap horen, worden we opgeroepen om ons te bekeren, om tot inkeer te komen, om ons letterlijk om te keren in onze levenswandel, zodat we als geredde wedergeborenen mogen behoren bij zijn gemeente, mogen behoren bij zijn volk. En het is ongelooflijk. Keer op keer is het iets dat niet te vatten is, hoeveel hij voor ons heeft overgehad. En daar wordt over getuigd, telkens als wij samenkomen. Zo zou het toch moeten zijn, dat de gemeente bij elkaar komt om hem dan ook groot te maken. Om na te denken en om te herinneren wat hij voor ons heeft overgehad. En nu ook nog, hoe hij ook vandaag altijd opnieuw klaarstaat voor u en voor mij. Om ervoor te zorgen dat wij in de noodkreten die we soms hebben, en ja, ook wat we deze ochtend ook weer gehoord hebben, dat hij daar ook altijd is voor ons. En dat is echt een blijde boodschap. En dat verheugt ons keer op keer. Deze ochtend zou ik even iets willen aanraken, dat toch een beetje een bezorgdheid van iets waardoor je in heel wat gemeentes meer en meer hoort, een soort evangelieprediking, waardoor dat hij zo voor ons zorgt, dat doorslaat. Alsof, kijk eens hoe belangrijk dat ik dan word. Want kijk eens wat hij allemaal voor mij heeft overgehaald. Als God zoveel van mij houdt, als God zoveel voor mij heeft overgehaald, dat hij zijn zoon gestuurd heeft om voor mij te sterven, hoe belangrijk moet ik dan niet zijn? En de focus begint zich te verplaatsen. En we zien een heel wat evangelieprediking vandaag aan de dag, dat je je afvraagt of dat nog de prediking van het evangelie is. Want wij merken dan, als we daarnaar horen, dat ik en mij en mezelf het centrum begint te worden. Alsof het eigenlijk allemaal om mij zou gaan. Want kijk toch hoeveel hij voor mij heeft overgehad. Hoe belangrijk moet ik dan toch niet zijn? Begrijpt u waar ik naartoe wil? Begrijp me niet verkeerd. Want God houdt onnoemelijk veel van ons. Dat is... we hebben er deze morgen alweer van geproefd met elkander. Om bij die familie te mogen horen. Dus begrijp me zeker niet verkeerd. En ik ga dat deze ochtend nog verschillende keren zeggen. Maar dat gevoel dat ons ego gestreeld zou worden en dat we egocenters beginnen te denken en dat God er voor ons is. En niet andersom, dat wij voor God er mogen zijn, maar dat God er voor ons is en dat ik het middelpunt word van Gods reddend plan. Ik word het centrum, ik word het middelpunt. En helaas zien we in de huidige evangelieprediking, waarvan ik me afvraag of dat nog om het evangelie gaat, zien we daar meer en meer van. We horen daarvan. Vraag het maar aan God. Eis het van God. Sta op uw strepen voor God. En gevraagd maar, ik wil dat jij dit doet voor mij. En van die uitspraken kom je dan tegen. En dan zeggen we van, Heere, wat is dit? Hoort dit bij christen zijn? Hoort dit bij het evangelie? Sta erop dat hij dit of dat voor u zal doen, moet doen. Amen. Moet doen. Dat zijn de dingen die je dan hoort. Want zie toch hoeveel hij voor u, voor mij, heeft overgehad. En soms lijkt het erom, lijkt het erop dat die boodschap, dat die prediking van het woord, als je dat zo hoort, dat die prediking de weg kwijt is. Dat het accent verplaatst is. En dat is niet goed. En daarom is het van belang om dat wat we horen altijd opnieuw te blijven toetsen aan zijn woord. Altijd opnieuw terug naar die bron te gaan. Ik was aangenaam verrast in de loop van vorig jaar toen David Buntings, onze jonge broeder David Buntings, kwam op bezoek in de gemeente van Ham en hij had een bijbelstudie en ik kwam een studie brengen. En hij had het in de bijbelstudie op. Hij wilde ons attent maken op iets van in de. Eigenlijk meldde hij het zo, of vermeldde hij het zo van, missen wij niet iets in onze evangelieprediking? En hij had het dan over Gods koninkrijk. En hij noemde dat en hij zei, waar gaat het eigenlijk allemaal om? Want als ik, en hij had dan zelf zitten te tellen, ik heb dat niet nageteld, ik ga ervan uit dat die broeder goed zijn beste gedaan heeft. En hij had dan zitten na te tellen hoeveel keer het woord koninkrijk vermeld wordt. In het Nieuwe Testament, 50 maal in Matteüs, Gods Koninkrijk, 18 maal in Marcus, 39 keer in Lucas, 4 keer in Johannes, inclusief de brieven en de openbaring, 7 keer in Handelingen, 12 keer in de brieven van Paulus, 1 keer in Jacobus, 2 keer in Petrus, 133 keer in het Nieuwe Testament, waarvan 107 keer in de drie synoptische evangeliën. En u vroeg zich ook af of we daar niet in tekort in schoten, zijn we iets vergeten in, als we over het evangelie spreken, laat ik het zo zeggen. Waar ligt het accent eigenlijk? Ontbreekt er iets in die prediking? En ik was daar erg door aangesproken, vooral omdat ik al geruime tijd bezig was, in het begin van vorig jaar, met het thema van het koninkrijk. Het thema van de bergrede in Matteüs hoofdstuk 6, een bijzonder gedeelte. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dus het is echt iets, dat moet je meenemen naar huis. Dat is ook, ze hebben mij gevraagd, wil je een tekst meegeven naar de gemeente? Want dat is de tekst, maar ik ga hem niet uitleggen. Ik zou het toch graag willen, maar daar heb ik een uurtje voor nodig. Het is zo bijzonder, het gaat zo. De Heer die roept ons op, zoek eerst. En ik hoop dat je dat ook gaat doen, hè. Zoek eerst het koninkrijk. Waarom zeg je dat, Heer? Waarom doe je dat? Waarom zeg je dat? Maar ik was blij met die studie die er toen was en die uitspraken die gedaan werden. En dat zette mij aan alleen nog om daar meer mee bezig te zijn. Er wordt zoveel verteld over dat ik mij mezelf evangelie vandaag. Dat je er soms een beetje, als je heel goed het toetst aan het woord, dat je er een beetje afgrijzen van krijgt. Dat je zegt, Heer, waar gaat dit nog over? En je hoort van predikers die schreeuwen het van de kansel. En je moet eisen, je moet erop staan. En je moet eisen van God dat hij dit moet doen en dat en dat. En dan denk ik, wauw, heren, waar vind ik daar ook maar iets van terug in uw woord? En ik kwam een hele tijd geleden een briefje tegen van, ja, ik denk dat het 20, 30, 40 jaar oud is. Er zat ergens tussen papieren en ik zeg, allee, dat is van lang geleden. En dat ging over alarmnummers. Alarmnummers die je kon bellen als dat je als christen in de zorg kwam. En Jezus is de hoofdlijn, de telefoonlijn. En bel hem op en vertel hem maar wat je wilt. En ik las dat nog een keer. En ik las dat nu met die bril. Ik las dat met een andere bril. Met de bril van welke plaats heb ik in het koninkrijk? Hoe hoor ik tot de familie? Hoe hoor ik tot zijn volk? En of gaat het allemaal om mij, weet je zo? En hoe zit dat nu? En hier ging het, daar waren altijd teksten die eraan gekoppeld waren. Ik lees er even een aantal van voor. En op zich, opnieuw, ik heb het u gezegd, hè, dus vat me niet verkeerd op, hè, dus niet verkeerd begrijpen. Hè. Maar toch, dat langzaam doorzijn. Als je verdriet hebt, bel Johannes hoofdstuk 14. Zo krijg je zo allerlei teksten zo, die telkens gekoppeld zijn. Als mensen je teleurstellen, bel Psalm 27. Als je vruchtbaar wil zijn, bel. Als je zorgen maakt, bel. En telkens andere gedeelten uit het woord. Op zich allemaal heel, heel, heel goed. Als je in gevaar bent, als je eenzaam bent, als je bang bent, als je bitter bent, als je kritisch bent, voor het geheim tot geluk, volgens Paulus moet je naar Colossense hoofdstuk 3, als je je down voelt, als je terneergeslagen bent, als je vrede en rust wilt, voor grote vindingrijk, als je meer wilt weten, als je moed nodig hebt voor een taak, hoe je met je naasten moet omgaan, als je aan investeringen denkt, als je aan winst denkt, als je depressief bent, telkens bel dat die psalm, lees dat stukje en als je geldbeugel leeg is, pardon, als je het vertrouwen in mensen verliest, als mensen onvriendelijk lijken, als je ontmoedigd bent over je werk en alternatieve nummers, als je met je angst wilt omgaan voor veiligheid, voor zekerheid, voor nog meer zekerheid, alle lijnen naar de hemel zijn constant open, voed je geloof en dan zal uw twijfel verdwijnen. En zoals gezegd, daar is niks mis mee, met geen van die onderwerpen of geen van die thema's. Maar als we merken dat dat begint binnen te komen, zodat alles om mij gaat, dan weet ik niet of je nog over het evangelie bezig bent. Dan zijn we met iets anders bezig. Dan zijn we met mij bezig. En ik vraag me af of we dan de goede dingen doen. En dat is eigenlijk datgene wat ons toch dient bezig te houden. En er zijn natuurlijk vele toestanden in ons leven. Er zijn heel wat dingen die op ons afkomen, waardoor we ook naar de Heere God gaan. Vader, ik zit daar. Jan vertelde over de zuster, over dat vrouwtje waar je in het bejaardencentrum. Dan bid je voor dat ziek zijn. Dan bid je voor die pijn die daar op dat moment is. Je getuigde van een zuster die in heel moeilijke situatie zit, niet meer te opereren en dan bid je voor elkaar. Je bent een familie en je hoort bij de gemeente van de Heer. Maar om wat gaat het eigenlijk allemaal? En daarom wil ik graag even met jullie deze ochtend terug naar die bron, naar die start, naar die bron van het evangelie waar het allemaal begonnen is. En ik wil graag even lezen uit Marcus hoofdstuk 1. Marcus hoofdstuk 1, en dan wil ik lezen de verzen 14 en 15. Als u het woord bij hebt, open het gerust. Marcus hoofdstuk 1, de verzen 14 en 15. En we zien hier de Heer Jezus aan het woord, nadat Johannes was overgeleverd. Vers 14. Gans aan het begin van het evangelie. Gans aan het begin van het Marcus-evangelie. De eerste keer de Heer Jezus die aan het woord is. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om wat te doen? Om het evangelie Gods te prediken. Nu ga je het evangelie horen. Hij gaat het evangelie brengen. En hij zeide, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dus de Heer Jezus die zelf aan het woord is en die het evangelie Gods predikt, die de blijde boodschap verkondigt, die het goede nieuws kon brengen. En het goede nieuws is, het koninkrijk Gods is nabijgekomen, zegt hij. Dat is de blijde boodschap. Dat is de boodschap die ik jullie kom vertellen. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Horen we hem hier zeggen, ik ben gekomen om voor uw zonde te sterven en om u nieuw leven te geven. Nee, dat horen we niet in de aankondiging van het evangelie. Horen we niet vertellen. We horen wel vertellen dat het koninkrijk van God dichtbij is. Dat horen we hem wel zeggen. Geloof dat, zegt hij. Geloof dat, want dat is het evangelie. En natuurlijk is het niet mogelijk om zonder het verlossingswerk van de Heer Jezus tot dat koninkrijk te behoren. Het is niet mogelijk dat wij zonder gered te worden door de Heer Jezus zijn ongelooflijke, onbetaalbare offer, dat we ook maar iets zouden kunnen betekenen in zijn koninkrijk. Dat is absoluut onmogelijk. We hebben de Heer Jezus nodig. Een grote dankbaarheid stijgt op in ons hart als we ons keer op keer herinneren wat hij voor ons gedaan heeft, opdat we toegang zouden mogen krijgen tot behoren bij zijn volk, tot zijn familie te mogen horen, tot het koninkrijk te mogen horen, dat altijd blijven zal. En de boodschap die hij hier brengt is zo duidelijk, is zo eenvoudig, is zo klare taal. Bekeert u, keer u om. Want het koninkrijk is dichtbij, zegt hij. Het koninkrijk is daar, is nabij gekomen. En dat is de essentie. De essentie voor ons Om bij dat koninkrijk te horen betekent om de Heer Jezus in ons leven binnen te zien komen. Te aanvaarden als onze grote verlosser en onze grote Heer, gekocht en betaald te zijn door zijn kostbaar bloed aan het kruis van Golgotha. En zo mogen we horen tot zijn koninkrijk. Maar het centrum en het onderwerp van de evangelieboodschap is niet ik. Is het koninkrijk. Dat is het centrum. Het gaat om de koning. Daar gaat het om, broeder en zuster. Het gaat om de koning en om het koninkrijk. En hoe dankbaar mag ik zijn dat ik daarbij mag horen. Maar het gaat om het koninkrijk en om de koning. En de blijde boodschap is dat Jezus koning is. Is dat het koninkrijk aanvangt. Is dat hij de vervulling van de belofte is die gedaan werden aan het Joodse volk. Hij vervult al die profetieën. Hij is de vervuller. Hij is daar. Hij is nu hier. Hij is daar in Israël. Het gaat om die eeuwige regering van God. Over alles wat is. Met Jezus Christus als koning. Koning der koningen. En de blijde boodschap is dat het koninkrijk van God, is dat het koninkrijk met de Heer Jezus als koning is aangebroken. En dat komt hij vertellen. Zo begint het Markus-evangelie. Bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen, zegt hij. Het is eigenlijk bijzonder. Dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws van het evangelie. En als je bij dat koninkrijk wilt horen, luister dan naar de stem van de Heer. Als je in dat koninkrijk wilt leven, luister naar de stem van de Heer die oproept om u te bekeren, tot inkeer te komen. En ik zie hier heel wat mensen hun hoofden knikken, want die zeggen eigenlijk, ja, maar ik heb daar naar geluisterd. En de Heer woont in mijn hart. Ik ben een kind van God en ik mag horen tot het koninkrijk. Wauw, onder die koning. Ongelooflijk. Want alleen door bekering is er toegang mogelijk tot het koninkrijk. Dat weten wij. Lucas hoofdstuk 9, vers 2, enkele versen. Ik zal even snel gaan. Luistert u maar even, of als u snel kunt volgen. Ik ga gewoon enkele versen citeren. Lucas hoofdstuk 9, vers 2. En hij zond hen uit om het koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen. Vers 60. Maar hij zeide tot hen, laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. Handeling hoofdstuk 8, vers 12. Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, toen lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Lucas hoofdstuk 17, vers 20, vers 21. En de vraag, op vraag van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, antwoordde hij hun en zeide, het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is, en ook zal men niet zeggen, zie, hier is het of daar. Want zie, het koninkrijk God is bij u, zegt hij dan. Het is nabijgekomen, zei hij. Het is bij u. Het koninkrijk God is waar dat de koning is. Door zijn aanwezigheid. Het is nabijgekomen. Bekeert u. Het is bij u, zegt de Heer Jezus. Lucas hoofdstuk 11, vers 20. Iemand was bezeten, stomheid geslagen. De Heer Jezus drijft de demon uit. En er wordt gediscuteerd en gedaan. De Heer Jezus zegt in vers 20. Maar indien ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods over u gekomen, zegt hij. Het is nabijgekomen. Het is bij u. Het is over u gekomen. Zie de tekenen die ik doe, zegt hij. Eigenlijk zegt hij dat tegen de mensen. Zie de tekenen die ik doe. Zien jullie dat ik de vervuller ben van de belofte en van de profetieën? Hier ben ik. Ik ben de koning. Je staat in het koninkrijk. Want de koning is hier. Het koninkrijk is over jullie gekomen, zegt hij. En we lezen van dat het nabijgekomen is. We lezen van dat het dichtbij is. We lezen van dat het bij u is. We lezen van dat het over u gekomen is. De Heer Jezus in gesprek in Johannes hoofdstuk 18 met Pilatus, vers 36. En Pilatus die zegt hem, maar zeg het nu. Zijt gij de koning der Joden? Ken je die vraag? Dan stelt Pilatus die vraag en de Heer Jezus antwoordt. En hij zegt, mijn koninkrijk, we hadden toch gehoord, is nabijgekomen, is dichtbij, is bij u, is over u gekomen. De Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt hij. Het is niet van deze wereld. En indien mijn koninkrijk, tweede keer in dat vers, van deze wereld geweest was, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk, derde keer dat hij dat zegt, dus zijn koninkrijk. Het gaat allemaal om hem. Het gaat allemaal over het koninkrijk en over hem, de koning der koningen. En de eeuwigheid in met hem. En daarbij mogen horen, broeder en zuster. Dat is toch ongelooflijk? Dat is ongelooflijk. Dat is de boodschap van het evangelie. Mijn koninkrijk is niet van hier. Drie keer zegt hij daar tegen Pilatus in dezelfde tekst, zegt hij, dat hij mijn koninkrijk, zegt hij. Mijn koninkrijk. Kort voor zijn dood. En we lezen van dat het nabijgekomen is, dat het bij u is, dat het over u gekomen is. We lezen dat het niet van deze wereld is en iemand die geen kind van God is, die verstaat er gewoon niks van. Die zegt, wat is het nu? Gaat die zeggen, wat is het nu eigenlijk? Is het nu dat of is het niet dat? Waar hij is. Waar hij is. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Zoek, zegt hij, waar hij is. Is hij in u, broeder, zuster? Door zijn geest, mijn vader en ik, wij zullen tot u komen, bij u wonen, in u wonen. Is hij in u? Zoek. Zoek, zegt hij. Hierin. Zoek het koninkrijk. Zoek de weg van Heere om gerechtigheid te doen. Gerechtigheid die mij geschonken is en die ik mag delen met een ander. Wie is die ander? Tot waar roept gij ons? Neem dat mee naar huis. Neem dat mee, broeder en zuster. 1 Korinthe hoofdstuk 6. Weet je niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen, zegt Paulus. En hoe dankbaar mogen we dan zijn dat hij rechtvaardigt. En daarom, ik zeg u in Matteüs hoofdstuk 21, vers 43, ik zeg u dat het koninkrijk Gods, zegt hij tegen de Joden, van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Efeze hoofdstuk 5. Want hiervan moet gij doordrongen zijn dat in geen geval een hoereerder, onrein of geldgierige, dat is een afgoden dienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Markus hoofdstuk 10, vers 15. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Handelingen hoofdstuk 28, vers 31. Predikende het koninkrijk Gods en onderrichtgevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. En broeder, zuster, de centrale boodschap van het evangelie, van die blijde boodschap, is het koninkrijk, is de koning. De koning, de koning. Dat is de centrale prediking. En wij mogen bij hem komen. En weet je, ik had het vorige week had ik het over Openbaring hoofdstuk 1. En zie, ik ben dood geweest, zegt de Heer Jezus. En ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En wij weten dat we nooit gaan afmaken. Hier, wat we allemaal in ons achterhoofdje hebben, wat we allemaal willen afmaken. We hebben het straks in uw getuigenis nog gehoord. Hoe zou die zuster nog zoveel willen afmaken? Maar we hebben een koning die is dood geweest. En die zal afmaken, omdat hij tot een eeuwigheid leeft. Dus de koning over de koningen. En misschien dat mensen teleurgesteld zijn. Hoe, is het dan, ben ik dan niet het centrum? Ben ik dan niet het middelpunt? Nee, excuseer, u bent niet het middelpunt. Hij is het middelpunt. En niemand anders. Hij is het centrum van het evangelie. Hij is de koning. En die boodschap is zo enorm. Want hij zegt, wil jullie bij dat koninkrijk horen? Ik wil jullie uitredden. Ik wil jullie kopen met mijn bloed. En ik ben die koning die zich volledig geeft voor jullie. Opdat je bij mij mocht komen en in dat koninkrijk een plaats mocht kennen. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 14, dat het niet bestaat uit eten en drinken, het koninkrijk Gods. maar het bestaat in rechtvaardigheid, in vrede en blijdschap door de Heilige Geest, zegt hij. Ongelooflijk. Wat een vooruitzicht. En dat mogen we nu al ervaren. Dat mag ik nu al van proeven. Ik mag daar nu al in staan. Ik mag daar nu al in leven. Ik mag dat beseffen. Dat ik behoor tot dat koninkrijk. Dat altijd blijven zal. In rechtvaardigheid. In vrede. Dat is ongelooflijk. Broeder en zuster, wat ons geschonken is, wat ons ten deel is gevallen. Aan wat heb ik dat te danken eigenlijk? Enkel aan zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn blijvende goedheid. Wat is hij toch een koning? Wat is hij toch? Hij is de droom onder de dromen. Van hoe dat wij ons... Hij gaat veel verder als wat wij ooit kunnen dromen. Als wat we ooit in gedachten hadden kunnen nemen van hoe dat hij zou kunnen zijn. Hij is veel meer. En we mogen toegang hebben tot dat koninkrijk. We mogen komen, die deur staat wagenwijd open. En daar heeft de koning zelf voor gezorgd. En telkens opnieuw, als wij brood breken, als wij drinken van de beker, herinneren we ons eraan hoe dat die deur wagenwijd open is gezet. Door wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. En door kind van God te worden, mag ik nu komen, mag ik horen tot dat koninkrijk. En ik mag een pitsie klein onderdeeltje zijn van dat koninkrijk. Ik mag erbij horen. En weet je, elk radertje in zo'n tandwiel, alles heeft zijn nut. Hè. We hebben allemaal zo ons nut in dat koninkrijk. Hij wil dat allemaal gebruiken. Als je naar een uurwerk kijkt, ik heb niet op die elektronische, maar zo'n echt uurwerk doet als open. Dat stikt van de tandwieljes en van, haal er eens een klein stukje uit en bolt niet meer. Hè? Weet je wat ik bedoel? En in ons lichaam is dat ook zo. Ook die allerkleinste stukjes. Ik mag erbij horen. Heere Jezus, ik mag bij uw koninkrijk horen. Dat is wat een boodschap. Dat is ongelooflijk. Ik mag erbij horen. En zo voor ieder van ons als christen, één ding is duidelijk. Het gaat in de eerste plaats niet om mij. Nee. En die boodschappen die ik soms hoor, en soms hoor ik eens een preek, en soms dan volg ik iets op YouTube of zo, en dan zeg ik, sommige van de dingen die ik hoor, dan zeg ik van, dat heeft eigenlijk niks met het evangelie te maken. Want het evangelie is zeer duidelijk in wat ze brengt. Zo duidelijk. Het gaat in de eerste plaats niet om mij, het gaat om hem. Het gaat om het koninkrijk. Hij staat op de voorgrond en houd die focus in uw christen zijn. Ja, ik mag erbij horen en ik wil door mijn leven er alles aan doen om die koning te dienen. Wat het mij ook kost. En ik heb als laatste in de prediking heb ik een klein YouTube-filmpje. En ik zie dat ze daar in de techniek ook al wat bezig zijn. En dat is een Engels, heel klein een Engels stukje van dominee Lockridge. Misschien dat sommigen ooit gehoord hebben van Lockridge in de tijd. Je moet je voorstellen, begin jaren 70 in de US, in de Verenigde Staten. Daar was heel wat aan de hand, eind jaren 60, begin jaren 70. En hij is... Hij heeft daar een prediking gegeven en daar is een stukje van die prediking, die hebben ze ook vastgezet op YouTube, waar dat hij spreekt over de koning, waar hij spreekt over de Heer. En dat wil ik jullie graag meegeven. Maar voor we dat zo dadelijk gaan tonen, wil ik toch eerst kort nog dat kort vertalen, of enkele termen daaruit vertalen voor degenen onder ons die het Engels misschien niet zo machtig zijn, dat je toch een beetje hebt meegekregen wat had deze broeder ons begin jaren 70, zo'n 50 jaar geleden, wat hij ons daar vertelt. En hij zegt daar dat de Bijbel vertelt dat... En ik heb het zo'n beetje letterlijk proberen te vertalen. Mijn koning is de koning van de Joden. Hij is de koning van Israël. Koning van rechtvaardigheid. Ja, koning kom je zo dikwijls tegen. Dus koning van de eeuwen, van de hemel, van glorie. Koning van koningen, van Heer der Heren. Ik vraag me af of jij hem kent. Soevereine koning, geen maatstaf. Kan zijn grenzeloze liefde definiëren. Blijvend sterk, helemaal oprecht, eeuwig standvastig, onophoudend, gracieus, onvoorstelbaar krachtig, onpartijdig genadig, kent gij hem. Het grootste fenomeen dat ooit over de horizon van deze wereld kwam. Gods Zoon, verlosser van zondaars, middelpunt van beschaving, ongeëvenaard, ongekend, meest verheven onderwerp in literatuur, belangrijkste persoonlijkheid in de filosofie, het fundament van de ware theologie. Hij is de enige die gekwalificeerd is als de volkomen verlosser. En ik vraag me af of gij hem al kent vandaag, roept hij het uit. Vergeef de zondaars, kwijt schulden van schuldenaars vrij, bevrijd gevangenen, verdedig de niet-sterken, hij zegent de jongeren, dient de ongelukkigen, geeft acht aan bejaarden, beloont de ijverigen, zorgt voor zwakken. Ik vraag me af of gij hem kent. De sleutel tot kennis, bron van wijsheid, deuropening tot bevrijding, het pad naar vrede, weg naar rechtvaardigheid, snelweg van heiligheid, de poort naar glorie. Kent gij hem? Kent gij hem? Zijn leven is onvergelijkbaar, zijn goedheid is grenzeloos, zijn genade is eeuwigdurend, onveranderlijk, zijn woord is genoeg. Zijn genade is voldoende, zijn regeren is rechtvaardig, zijn juk is last, zijn last is licht. Ik wenste, zegt hij, dat ik hem kon beschrijven. Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk, onoverwinnelijk, onweerstaanbaar. Je krijgt hem niet uit je gedachten, je krijgt hem niet uit je handen, je kunt hem niet overleven en je kunt niet zonder hem leven. De fariseeën konden hem niet uitstaan en ze ontdekten dat ze hem niet konden stoppen en Pilatus vond geen schuld in hem en Herodes kon hem niet doden, de dood kon hem niet aan en het graf kon hem niet houden. Ja, dat is mijn koning, dat is mijn koning. Dan willen we even luisteren naar de broeder die dat vertelt. En die dat predikt op een manier waar ik dat nooit niet kan nadoen. En dat we de Heer daar ook alle eer voor mogen geven. Het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, zegt Paulus. Maar het bestaat in rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En neem mee naar huis straks. Hoe kan ik u dienstbaar zijn, Heer? Hoe kan ik u dienstbaar zijn? Want gij zegt, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Veel dat ik niet begrijp. Maar één ding weet ik. Eén ding weet ik vandaag. Is dat het gaat om de koning. En om het koninkrijk. En ik mag daarbij horen. Alle lof en eer aan onze Heer. Gaan we daar even naar luisteren. Dank u.